Ja, ik wil met u gaan naar Romeinen 16. En daar komen we terecht bij een moeilijk gedeelte. Waar ook weer over een verborgenheid, een geheimenis wordt gesproken. En ook dit gedeelte moeten we echt met elkaar bespreken. Over dit gedeelte is altijd heel veel te doen. Het is ook niet bepaald een eenvoudig stukje. En het staat ook op een heel bijzondere plek. In Romeinen 16, helemaal aan het einde van de Romeinenbrief. En er zijn vele gedachten door de eeuwen, zal ik maar zeggen, al over gespuit. We gaan het eerst maar eens lezen, Romeinen 16, vers 25, 26 en 27. Hem nu, die bij machte is, u te versterken, naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard, en door profetische schriften, volgens bevel van de eeuwige God, tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs, bekendgemaakt onder alle volken. Hem, de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ja, dit is bekend geworden als de doxologie. En wat is een doxologie? Een doxologie is een lofprijzing. En deze lofprijzing die hier dan eindigt met de alleenwijze God, zij door Jezus Christus of door middel van Jezus Christus, beter vertaald, de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En deze doxologie die begint in vers 25. Ja, daar is al heel wat over afgediscussieerd. En waarom is dat? Omdat deze doxologie in vele handschriften inderdaad hier voorkomt. In Romeinen 16, na vers 24. Maar dan vindt men het soms vreemd, want lees maar vers 24, want daar eindigt eigenlijk Romeinen ook met een doxologie, met een lofprijzing, ook met een amen. Daar staat dus een grote haken. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Punt. Ja, het komt omdat niet in alle handschriften vers 25, 26 en 27 voorkomt. Er zijn ook handschriften. Daar ontbreekt dit gedeelte, vers 25, 26 en 27. Dan krijg je dus discussie. Dan zeggen ze, er is een dubbele doxologie, een dubbele lofprijzing, een dubbele afsluiting van de Romeinenbrief, namelijk met vers 24, maar ook een afsluiting met vers 27. En behoort vers 25, 26 en 27 wel tot de Romeinenbrief? Het wordt nog ingewikkelder, want ook een aantal handschriften, daar kom je vers 25, 26 en 27 wel zo tegen. Maar waar kom je tegen? Daar kom je tegen, notabene, in Romeinen 14. Niet in onze Bijbel, maar in veel handschriften. Als je dan gaat naar Romeinen 14, en dan lees ik maar het laatste vers van Romeinen 14, dan staat daar in Romeinen 14 vers 23, maar wie twijfelt wanneer hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En al wat niet uit geloof is, is zonde. En dan volgt vers 25 van Romeinen 16, hem nu de bemachte is u te versterken, enzovoort, enzovoort. Vers 26, vers 27, de heerlijkheid in alle eeuwigheid, amen. Dat staat dan aan het eind van hoofdstuk 14. Je hebt ook zelfs nog handschriften, daar staat het allebei. Daar staat het dus ook in dezelfde verse in Romeinen 14 aan het eind, zoals het ook staat aan het eind van Romeinen 16. Dus om het maar ingewikkeld te maken, er zijn dus vele handschriften, daar komt het voor, helemaal aan het einde van de Romeinenbrief. Er zijn ook een aantal handschriften, die hebben het na aan het eind van Romeinen 14 en niet aan het eind van Romeinen 16. Je hebt ook handschriften, die hebben het allebei, zowel in Romeinen 14 als in Romeinen 16. En er zijn ook handschriften, daar vind je het allebei niet meer terug. Ja, nou dan heb je natuurlijk wel discussie, nietwaar? Sommigen roepen ook, dit stukje hier is on-Paulus. Dat is helemaal niet volgens Paulus, zo'n doxologie. Nou, en die zeggen dan een dubbele doxologie komt nergens bij de brieven van Paulus voor. Nou, dan vergeten ze dat hier continu allerlei doxologieën voorkomen, want aan het eind van hoofdstuk 15, daar heb je ook zo'n doxologie. De God nu des vredes zij met u allen. Amen. He, in vers 33. Ook al zo'n doxologie. Ik vind hem zelfs ook al veel eerder in Romeinen 11, helemaal aan het eind, waar Paulus ook tot een lofprijzing van God komt, een doxologie, in vers 33, Romeinen 11 vers 33, O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is hem tot raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? En dat zegt natuurlijk Paulus allemaal, als hij ziet dat ondanks dat in Romeinen 11 het volk Israël blijkt onbekeerbaar te zijn en Christus te blijven afwijzen, en dat hij daar het geheimenis openbaart van Israëls blindheid, die zich openbaarde in de handelingenperiode, is hij vol verrukking als hij mag neerschrijven aan zo'n beetje het tweede deel van Romeinen 11. En hij schrijft dan over de toekomst van Israël, dat toch ondanks alles gans Israël behouden zal worden. En dat de roeping van dit volk en de roeping Gods ten aanzien van dit volk onberouwelijk is. En dat God zijn belofte nakomt. En dan eindigt hij ook in vers 36. Want uit hem en door hem en tot hem zijn, niet alle dingen, er staat nergens op, zijn al deze dingen ten aanzien van het volk van Israël. Dat God toch nog in de toekomst tot zijn doel komt met zijn volk en dat de roeping van Israël onberouwelijk is. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Hetzelfde als in Romeinen 16. Hè, waar ook staat, helemaal aan het eind, de heerlijkheid, hè, hem, de alleenwijze God, zij door Jezus Christus, de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ongeveer zo'nzelfde einde als aan het einde van Romeinen 11. Er zijn dus meerdere doxologieën te vinden, lofprijzingen te vinden in de Romeinenbrief. En steeds heeft het er mee te maken waarom prijst Paulus God door hetgeen wat hij daarvoor beschreven heeft. Daarover prijst hij God. Ja, maar dit gedeelte, vers 25 tot en met 27 in Romeinen 16, die laatste doxologie, die laatste lofprijzing, ja. Hoe zit het daar nou mee? Ja, de meningen die verschillen dus. En bijvoorbeeld Lightfoot was de eerste die de mening was toegedaan dat deze versen later door de apostel Paulus zijn toegevoegd aan de Romeinenbrief. Dus dat hij eerst een Romeinenbrief geschreven heeft in de handelingentijd, dat hij die weggestuurd heeft naar Rome, en dat hij later, toen hij naar Rome zelf toe ging, dit nog heeft toegevoegd. Ook Bullinger is die mening min of meer toegedaan. Dat kan je wel uit de Companion Bijbel halen. Maar is dat zo? Men zegt dan vaak dat hij dit heeft toegevoegd, omdat hier over het geheimenis wordt gesproken, en men verbindt dan dit geheimenis met het geheimenis van Efeze 3, ten aanzien van het hoofd, de openbaring van het hoofd, Jezus Christus, en het lichaam, de gemeente. Maar ja, wordt hier gesproken over een hoofd? Wordt hier gesproken over een lichaam? Nee, er wordt hier helemaal niets gesproken over een hoofd of een lichaam. Dat laten we nog maar eens lezen. Hem nu die bij machte is u te versterken naar mijn evangelie, en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis. En wat is dat voor een geheimenis? Eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard. Nu zegt hij in Romeinen 16, thans is het geopenbaard, nu. En door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs, bekendgemaakt onder alle volken. Alle volken, zijn dus op het oog, in Romeinen 16. En het is thans. Is dit een geheimenis dat voor de grondlegging der wereld, voor de tijden der eeuwen, bekend was bij God? Is dit een geheimenis wat zo ver teruggaat dat het voor de tijden der eeuwen, of voor de grondlegging der wereld, de nederwerping van de kosmos, bij God alleen bekend was? Staat dat er? Nee, dat staat er niet. Er staat, het betreft mijn evangelie, vers 25. Het betreft de prediking van Jezus Christus, dat is het onderwerp. En die prediking van Jezus Christus, mijn evangelie, zegt Paulus, is naar de openbaring van het geheimenis eeuwenlang verzwegen. Het is eeuwenlang verzwegen. Maar thans is het geopenbaard, maar nu is het geopenbaard. Door profetische schriften, volgens bevel van de eeuwige God, die heeft het dus bevolen. De eeuwige God heeft bevolen dat het geheimenis bekend wordt gemaakt. Eeuwenlang is het verzwegen. En wat heeft het tot doel? Dat evangelie, wat Paulus noemt mijn evangelie. Het heeft tot doel bewerking van gehoorzaamheid des geloofs. En het is al bekendgemaakt onder alle volken. Ja, er wordt hier niet over een hoofd gesproken. Er wordt hier ook helemaal niet over het lichaam van Christus gesproken. Er wordt hier niet gesproken over het geheimenis van Efeze 3. En het is ook zeer twijfelachtig, en ik geloof het zelf ook niet, dat dit gedeelte eigenlijk later is toegevoegd aan de Romeinenbrief. Dat kan ook eigenlijk niet. Als we dit geheimenis willen verklaren, dan denk ik dat we moeten blijven binnen de context van Romeinen. Dus niet buiten Romeinen ergens de verklaring gaan halen, bijvoorbeeld in Efeze 3, maar dat we de verklaring moeten halen uit de Romeinenbrief zelf. Ik denk ook, als hier over een geheimenis wordt gesproken in deze verse, dat dan niet los mag staan van het andere geheimenis waar Paulus in de Romeinenbrief over spreekt. En welk geheimenis is dat? Dat geheimenis waar Paulus over spreekt, dat is het geheimenis in Romeinen 11. En wat is dat voor geheimenis? Dat geheimenis ten aanzien van Israëls blindheid. En wat hield kort en bondig dat geheimenis van Israëls blindheid in? Nou, dat Paulus openbaart dat Israël voor de verkondiging dat Christus de Messias is, dat ze daarvoor blind zijn. En dat er alleen maar uit de handelingen nu een gelovig overblijfsel komt, maar een heel kleine groep uit het volk van Israël die Jezus Christus als hun Messias hebben aanvaard. En dat er dus een gedeeltelijke blindheid over dit volk gekomen is. Hij kondigt daarbij eigenlijk aan dat dit uitloopt eigenlijk op een val. En hij spreekt ook over die val. Die val van Israël in Romeinen 11, heel uitgebreid. Hij noemt het daar hun tekort, hun val. En hij zegt ergens in die Romeinen 11 hoofdstuk, daarin zegt hij, als hun tekort, als hun vol, als hun val al zo'n rijkdom voor de heidenen in de handelingen heeft teweeggebracht, namelijk de verzoening der wereld, niet de verlossing van de wereld, de verzoening van de wereld, de volkeren, nader bij God zijn gebracht, en zij dus ook kennis mochten krijgen van de prediking van Jezus Christus, en die heidenen aan wie hij als apostel der heidenen het evangelie sprak, die werden als wilde takken van die olijfboom, hè, werden ze geënt op die olijfboom Israëls, om die olijfboom verder tot jaloersheid, tot naijver te verwekken, opdat maar Israël Christus zou aanvaarden. En eigenlijk zie je dat dat enten van die heidenen, die heidense gelovigen die deel kregen aan de saprijke wortel, aan de zegeningen die eigenlijk voor Israël waren bedoeld. Ja, dat mislukte. Die boom kwam niet tot naijver. Israël kwam niet tot jaloersheid van die zegeningen die aan de heidense gelovigen ten deel kwamen in de handelingen. Dat liep op niets uit. En wat zie je dan? Dan moet je openbaren, ja, Israël is blind. Ik deel u het geheimnis mede van Israëls blindheid. Dat het over een groot deel eigenlijk van dit volk gekomen is. En dat maar een klein deel, het is een gedeeltelijke blindheid, dat maar een klein deel tot geloof en bekering is gekomen. Daar zit dit geheimenis aan vast. Ik zeg, zit dit geheimenis aan vast? Is niet het geheimenis. Want Romeinen 9, 10 en 11, dat hebben we in het verleden toen met de behandeling van de Romeinenbrief ook wel behandeld, die vertellen ons het verleden en het heden en de toekomst van het volk van Israël. En in Romeinen 11 gaat ook Paulus uiteindelijk naar die lofprijzing toe, als hij naar de toekomst blikt, dat hij zegt dat de verlosser uit Sion zal komen, dat gans Israël behouden zal worden en dat de roeping van Israël, ondanks dat ze nu niet gehoorzaam zijn en geen gehoor geven aan een roeping, dat die roeping Gods ten aanzien van het volk onberouwelijk is. En dat straks in de toekomst Israël de Messias zal aanvaarden. En hij maakt dan de vergelijking in de Romeinenbrief, in Romeinen 11, dat als hun tekort, hun val in de Romeinen, om door Christus niet te aanvaarden, nu al zo'n rijkdom voor de wereld heeft voortgebracht, namelijk de verzoening van de wereld, wat zal dan hun aanneming wezen als zij Jezus Christus aanvaarden als Messias? Hij zegt, dan zal het voor de wereld wezen leven uit de doden. Zo vergelijk je maar. Die leven uit de doden. Zal voor de wereld betekenen leven uit de doden. Ja. Opstanding. En ik geloof ook zelf als Christus daardoor wederkomt, in de tijd dat Israël de Messias wel aanvaardt, dat geslacht Christus wel ziet als Messias, dat dan ook de wereld zal meemaken dat leven uit de doden werkelijkheid zal worden. Dat er een opstanding zal zijn ten leven. Na zijn opstanding ten oordeel. Aan het begin van het duizendjarig vrederijk. Dit geheimenis van Romeinen 16 staat dus niet los van het geheimenis van Israëls blindheid. En als je dat vasthoudt, dat je even terugblikt steeds naar de context, dat je de oplossing van dit geheimnis zoekt in de context van Romeinen, ja, dan weet je dat je het niet moet zoeken in Efeze 3, en dat je niet tot een theorie moet komen, dit is later toegevoegd aan de schrift, maar dat je het dus moet zoeken gewoon in Romeinen 11. Los, niet los van Romeinen. Het staat ook niet los van het thema van de Romeinenbrief. Wat is het thema van de Romeinenbrief? Nou, dat weet bijna iedereen. Luther, die ontdekte dat al. Dat was opeens een eye-opener voor hem. Dat Paulus zo naar voren laat komen in de Romeinenbrief. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is de hele basis van de Romeinenbrief. De rechtvaardige zal uit geloof leven. En welke persoon haalt Paulus uitgebreid, haalt hij naar voren? Wie belicht hij? Want wie is de eerste, zou je kunnen zeggen, waar de Bijbel ook van zegt dat hij de rechtvaardige was, die uit het geloof leefde. Wie is het grote voorbeeld in Romeinen? Dat is de figuur van Abraham. Abraham. En wanneer werd Abraham gerechtvaardigd uit geloof? Wanneer kon er gezegd worden over Abraham, hey, hij is die rechtvaardige die uit het geloof leeft. Wanneer was dat? Ja, en was toen Abraham besneden of onbesneden? Hij was onbesneden. Onbesneden. Wat was hij eigenlijk? Hij was gelijk aan wie? Gelijk aan de wereld. Ik weet uit Abraham, Isaac en Jacob. Wat kwam daaruit voort? Uit de drie aartsvaders. Het volk van van Israël. En als je dat ziet, als je ziet in Romeinen, dat Paulus dus een belangrijk figuur naar voren haalt, namelijk Abraham, als het grote voorbeeld van de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat hij gerechtvaardigd werd, en in Romeinen 4 gaat er uitgebreid op in, dat hij gerechtvaardigd werd in zijn onbesneden staat. Een toegerekende gerechtigheid. Dan moet je dat vasthouden dan. En als je dan naar heel de loop van de menselijke geschiedenis naar de Bijbel kijkt. Wat zie je dan? Dan zie je dat de Bijbel begint in Genesis 1, bij de schepping van Adam. Dan krijg je totaal 11 hoofdstukken, Genesis 1 tot en met Genesis 11. En over wie gaat dat daar? Dat gaat daar over de mensheid in de eerste 2000 jaar. Daarna krijg je Genesis 12. En in Genesis 12 vind je in vers 1 de roeping van wie? Van Abraham. En als je dan doorsteekt van Abraham en je gaat dan opeens de Bijbel lezen, waar schakelt dan de Bijbel in zijn beschrijving van zijn geschiedenis? Waar gaat de Bijbel dan toe over? Nou, die gaat dan uitgebreid beginnen vanaf Genesis 12 met beschrijven van hoe het volk Israël uit Abraham, Isaac en Jacob ontstaat. En hoe het verder met heel dat volk gaat hoor. Heel de Bijbel door. En wie zijn volledig buiten beeld? Vanaf Genesis 12. Het hele Oude Testament door. Ook het Nieuwe Testament in. Matthäus. Noem maar op. Wie zijn buiten beeld? Heel die mensheid. En waar gaat het in Romeinen 1 om? Romeinen 1. Dat hebben we in het verleden uitgebreid bij stilgestaan. Waar blikt Romeinen 1 op? Op Babel. Op de rebellie van Babel. Dat de mensen die na de zondvloed op de gereinigde aarde, de zonen van Noach en diens kinderen, hè, toen ze op die gereinigde aarde stonden, wat deden ze toen? In plaats dat ze God loofden en prijsden, nee, hebben ze hem niet gedankt en de eer bewezen als schepper. Ondanks dat ze zijn eeuwige kracht en goddelijkheid uit zijn werken konden doorzien. En ze hadden het meegemaakt. Ze hadden ook de benen net de zondvloed meegemaakt. Maar ze hebben geweigerd hem te eren als schepper en hem te verhogen. En wat zijn ze gaan doen? Nou, daar kwam Nimrod. En Nimrod ontwierp wat? De Babylonische afgodsdienst. En God nam afscheid van de heidenen. Op dat moment, na de zondvloed. En dat wordt uitgebreid belicht in Romeinen 1, vanaf zeg maar vers 8, tot aan het einde van het hoofdstuk. Ik ga het niet allemaal lezen, want dat kost veel te veel tijd. Het gaat om het totale plaatje te zien. En daarna begint Paulus in Romeinen 2, in Romeinen 3, zowel het ene kant het te belichten, zijn thema vanuit de heidenen, daarna vanuit Israël, dat niemand gerechtvaardigd, dat niemand rechtvaardig is, ook geen één, geen enkele heiden en geen enkele Jood. En dan komt hij er uiteindelijk toe om dat thema te behandelen van die toegerekende gerechtigheid. Abraham is uit zichzelf natuurlijk niet gerechtvaardigd, maar God rekent zijn geloofsdaad, hè, tot gerechtigheid. Het is een toegerekende gerechtigheid. Op het geloof van wie? Op het geloof niet van Abraham, maar op het geloof van Jezus Christus. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat wil niet zeggen uit zijn eigen geloof. Nee, uit het geloof ziende op Jezus Christus. Want dan is het geloof steeds van Christus. Helaas steeds vertaald in Romeinen door de vertalers. Niet het geloof van Christus, zo had het moeten vertaald worden, maar steeds het geloof in Christus, waardoor ze in Romeinen het accent verkeerd neerleggen in al die teksten die ze vertalen, want dan leg je het accent opeens bij ons als gelovigen neer, terwijl wij niet gerechtvaardigd worden door ons eigen geloof, worden gerechtvaardigd uit zijn geloof. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven, maar het is uit geloof tot geloof. Het is uit zijn geloof tot ons geloof. En als zijn geloof er niet is, kom ik nooit tot mijn geloof ergens. Kortom, dat is de basis van Romeinen. En nu moet u het geheel proberen te zien. We hebben het dus, als je naar de Bijbelse geschiedenis kijkt, en we gaan staan, samen met Paulus, in Romeinen 16, ook het tijdstip van Romeinen 16, 2000 jaar terug, zo'n beetje aan het eind van de Handelingen. Wat neemt hij dan waar? Dan neemt hij waar dat in de eerste 11 hoofdstukken van de Bijbel, in de eerste 2000 jaar daar een mensheid was. Die mensheid die heeft God verlaten omdat die mensheid tegen hem rebelleerde door de torenbouw van Babel en het ontwerpen van de Babylonische afgodsdienst. God verwarde toen hun spraak en verspreidde die mensheid in 70 volkeren over deze wereld. Hij ging door met Abraham, Isaac en Jacob, waaruit het volk van Israël ontstond, wat loopt van Genesis 12, zeg maar, tot Romeinen 16. En in heel die tijd is God met Israël bezig. En aan het eind van Romeinen, of in Romeinen, moet Paulus bekendmaken dat geheimenis, Israël is blind. En omdat Israël blind was, en maar niet wilde horen in de Handelingen, wat voor dienst mocht hij doen? Hij mocht apostel der heidenen worden. En wat mocht hij opeens gaan doen? Hij mocht alleen opeens aan die mensheid, die helemaal niet meer in het oog was van God, waaraan niets meer bekend geworden was, die God overgegeven had aan schandelijkheid, aan allerlei zaken, zoals Romeinen 1 zegt, God heeft hen overgegeven aan een verwerpelijk denken. God had hem helemaal losgelaten. Wat mag hij bekendmaken, de apostel Paulus? Hij mag de bediening der verzoening mag hij openbaar maken. En wat is ook alweer verzoening? Nou, dat we mensen, dat de mensheid weer nader bij God gebracht werd. Zodat ze in gemeenschap eventueel met God konden komen. Dat is wat is verzoening is. En ga nou eens staan met apostel Paulus, want hij is de apostel der heidenen. Ga nou eens Romeinen 16 vers 25 lezen. Vanuit het standpunt van de wereld, het standpunt van de mensheid, het standpunt van de volkeren, van de heidenen. En hij had het aangevangen in de Handelingen. Hij was die apostel der heidenen. Hij ging wel steeds naar de synagoge in elke stad. Maar als Israël het evangelie afwees, dan wende hij zich tot de heidenen. En maakt hij de Heer Jezus Christus bekend aan de heidenen. En lees het nou eens mee. Hem nu, die bemachte is u, Romeinen. Want hij schreef aan Romeinen in de stad Rome. Gelovigen in de stad Rome. U te versterken. Naar mijn evangelie, en zijn evangelie was met nadruk gericht aan die mensheid, aan die volkeren, aan die heidenen. Dat was het grote onderscheid tussen zijn evangelie en het evangelie wat de besnijdenis van de besnijdenis, die alleen tot de Jood was gericht. En naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, nou dat staat centraal, de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis. En wie is dat dan? Met nadruk, wie is dat dan? Dat is Christus. En het was voor de heidenen, voor de volkeren vanaf Genesis 12, volledig, volslagen, onbekend. Ze hadden allemaal gehoord, hoor, dat gold voor iedereen, Genesis 3 vers 15, de belofte van het vrouwenzaad. Dat het zaad der vrouw, hè, de kop van de slang zou vermorzelen. Dat geldt niet voor Israël, dat geldt voor die mensheid. En Abel geloofde dat. En in de eerste 2000 jaar bestond er helemaal geen volk Israël. Bestond alleen maar de mensheid. En die belofte is voor de mensheid. Maar nadat die mensheid zo rebelleerde, Romeinen 1, tegen God, in de dagen van Nimrod, in de dagen van Babel, was er, was er geen gemeenschap meer tussen God en die volkeren. En de volkeren zijn overgegeven om allerlei schandelijke dingen te doen, aan een verwerpelijk denken enzovoort. Lees Romeinen 1 maar heel uitgebreid. Maar nu, thans, terwijl het eeuwenlang verzwegen is geweest, niet van voor de grondlegging der wereld, nee, het is eeuwenlang verzwegen geweest. Vanaf welk moment? Vanaf de torenbouw van Babel, vanaf de Babylonische spraakverwarring, toen de mensheid in 70 volkeren uiteenging. Het is eeuwenlang verzwegen. In het Grieks Aionos Chronios, waar het woord chrono in zit. Dat kennen wij van de chronometer. Dat is een klokkie. Het is tijd. Je kan als het ware de chronometer indrukken. Als je wil zien hoe iemand snel de 100 meter loopt. En dat woord wordt hier gebruikt. De tijd is gaan lopen. Tik, 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 tik. Vanaf Genesis 12. En dat is thans nu hier in Romeinen 12 voorbij. Eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard en door profetische schriften. Ja, welke profetische schriften? Nou, dan moet je teruggaan naar de prediking die er is geweest in de eerste 2000 jaar, waar af en toe in de Bijbel iets van wordt gezegd, ook over de prediking van Henoch, ook over de prediking van Noach, maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs. En dat is het doel, dat het bekendgemaakt is. Bekendgemaakt aan wie? Bekendgemaakt onder de volken. En wie heeft dat gedaan in de handelingen? De apostel Paulus. Als de apostel der heidenen. En het is jammer dat die woorden maar door elkaar worden gebruikt. Want hier staat in de grondtekst inderdaad volken. Maar elders is het weer vertaald als hetzelfde woord door heidenen. En meestal door heidenen. En daar hebben mensen hele andere denkbeelden bij heidenen. Terwijl continu in het Nieuwe Testament wordt gesproken niet over heidenen, maar over volken. Volgens Gods woord zijn er gewoon twee volkeren geweest vanaf Genesis 12. Eerst had je de mensheid. Vanaf Genesis 12 ontstaat het volk Israël. Met daarnaast een ander volk, dat heet de volkeren. Ook kan je dat schrijven iedereen die uit die volkeren komt met een hoofdletter. Want volgens God zijn er wel 70 volkeren, maar die 70 volkeren bij elkaar genomen, kan je al die mensen die daaruit komen, kan je met een hoofdletter schrijven. En zo ziet de Bijbel dat. En daarnaast heb je een ander volk, het volk Israël. En vanaf Genesis 12 tot en met Romeinen 11, zie je dat geopenbaard is dat Israël, dat God zich met Israël maar bemoeit, totdat ze blind worden. En terwijl ze in die handelingen als het ware steeds blinder worden, begint God de prediking van Jezus Christus naar het evangelie van Paulus bekend te maken aan heidenen. Dat heeft dus helemaal niets te maken met Efeze 3. Met een openbaring na die handelingen wat Jood en heiden gezamenlijk zijn en nu worden, en wat geopenbaard nu wordt als een geheimenis, wat een geheimenis van voor de grondlegging der wereld, voor de tijden der eeuwen, wat veel verder teruggrijpt dan dat eeuwenlang verzwijgen vanaf Genesis 12, vanaf de rebellie van Babel. Ik heb zonder nu allerlei teksten te lezen geprobeerd om u in kort duidelijk te maken wat voor geheimenis dit hier is. Het heeft dus direct verband met het geheimenis van Israëls blindheid. Het staat er dus niet los van. Maar je moet niet gaan staan aan Israëls zijde. Nee, je moet gaan staan aan de kant van de volkeren, waar de apostel Paulus mee bezig was in die handelingen. En dan kijken naar dat geheimenis ten aanzien van de openbaring van de Heere Jezus Christus. Eeuwenlang hebben de heidense volkeren daar niet van geweten. Maar thans is dat geopenbaard. Ja, dat Romeinen 16, vers 25, 26 en 27, wel degelijk bij de Romeinenbrief behoren, dat laat de structuur van de Romeinenbrief heel duidelijk zien. Als je namelijk Romeinen 1, vers 1 tot en met 7 leest, en u kent die structuren in de Bijbel wel, dan ontdek je opeens dat Romeinen 1, vers 1 tot en met 7 hetzelfde thema heeft als Romeinen 16, vers 25, 26 en 27. Dat kan ook niet anders. Je kan zeggen dat Romeinen 1, vers 1 tot en met 7 een voorwoord is voor de Romeinenbrief, en Romeinen 16, dit gedeelte, een nawoord is. En natuurlijk, als je vaak een brochure of een boek schrijft, dan begin je met een inleiding en je eindigt met een slot. En met een inleiding kijk je al helemaal vooruit over heel je brief, over heel je boekje wat je gaat schrijven. En in je slotwoord kijk je nog eens even terug over het geheel. Daarom een inleiding en een slot. Ja, die lijken vaak sprekend op elkaar. Want je herhaalt nog eens wat je eigenlijk hebt geschreven. En in je begin, in je inleiding, in je voorwoord, ga je eigenlijk in kort beknopt al zeggen wat je vertellen wil in heel je boekje. In heel je. En dat doet Paulus hier ook in zijn Romeinenbrief. In zijn voorwoord laat hij alvast in beknopt zien wat hij allemaal gaat uitleggen in zijn Romeinenbrief. En hier het laatste stukje blik je nog even een keertje terug. Maar inleiding en slot, voorwoord en nawoord, ja, die zou je zo bij elkaar kunnen schuiven. Het een verklaart het ander. Dus weer een verklaring van Romeinen 16, vers 25, 26 en 27. Moet je die verklaring zoeken in de Romeinenbrief en wel eigenlijk in Romeinen 1, vers 1 tot en met vers 7. En dan blijkt ook dat wel degelijk diegenen die zeggen, ja, dit gedeelte hoort helemaal niet bij de Bijbel. Die kan schrappen uit de Bijbel. Nee, die hebben hier geen gelijk. Want schrap je dit stukje eruit, dan loopt gelijk die hele Romeinenbrief loopt mank. Die haal je gelijk helemaal uit zijn balans. De structuur toont aan dat dit gedeelte wel degelijk bij Romeinen behoort. Het toont ook aan dat dit de goede plek is. Het toont aan dat Romeinen 16 vers 25, 26 en 27, dat deze verzen hier op de goede plek staan. Niet in Romeinen 14 helemaal aan het eind. Maar hier staan ze goed. Zeg je dit gedeelte, hang je dat over aan het eind van Romeinen 14, dan hetzelfde. Dan verstoor je de hele structuur van die Romeinenbrief. En direct is het uit balans. Laten we maar eens lezen, Romeinen 1. Romeinen 1, vers 1. Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonden tot verkondiging van het evangelie van God, dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften, aangaande zijn zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods zoon te zijn in kracht, Jezus Christus onze Heere, door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben, om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen, tot welke ook gij behoort, geroepenen van Jezus Christus, aan alle geliefden Gods, geroepen heiligen die te Rome zijn, genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Ja, deze twee gedeelten, die staan in een hele duidelijke relatie met elkaar. Dezelfde dingetjes komen terug. Ik lees in vers 1, hier van Romeinen 1, lees ik over dat Paulus is afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God. Ik vind er dus sprake in vers 1 over het evangelie van God. Vind ik soms in dat gedeelte in Romeinen 16 ook sprake van het evangelie? Ja, want er staat hem nu die bij macht is u te versterken naar mijn evangelie. Dus er wordt gesproken in Romeinen 1 over het stukje over evangelie, het evangelie van God. En er wordt in Romeinen 16 gesproken over evangelie, over mijn evangelie. Verder lees ik in hoofdstuk 1 dat het evangelie is aangaande zijn zoon. Lees maar begin vers 3. Het evangelie van God, hè, dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften. Aangaande wie is dat? Aangaande zijn zoon. En wie is die zoon? Ja, Jezus Christus. Dus wat is het voor een evangelieverkondiging? Is een evangelieverkondiging aangaande Jezus Christus? Nou, in Romeinen 16 vers 25 lees ik. Naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus. Dus die prediking van het evangelie van God. Mijn evangelie. Zoals hij dat later noemt. Is aangaande Gods zoon. Het is de prediking ten aanzien van wie? Ten aanzien van Jezus Christus. Nog een verband. Want er staat in vers 2. Dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften. Ja, dat komt ook voor terug. Want ik lees in vers 26 van Romeinen 16. Maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God geopenbaard. Je ziet die profetische schriften. Die zie je terug in Romeinen 1 vers 2. Want tevoren hebben die profeten het beloofd in heilige schriften. En in vers 26 is het geopenbaard. En door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God de bewerking van gehoorzaamheid des geloofs. Bekendgemaakt. Die profeten en hun geschriften. Die komen dus in beide gedeelten parallel voor. Een ander parallel is. Dat wat had nou tot zin dat evangelie van God aangaande zijn zoon. Dat tevoren beloofd was door zijn profeten in de heilige schriften. Wat was het doel? Het doel in Romeinen 1 vers 5 is. Om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken. Om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken. Voor zijn naam. Onder wie? Onder Israël. Nee, niet onder Israël, staat hier. Romeinen 1 vers 5. Onder al de heidenen. Letterlijk onder al de volken. Het is wel bijzonder dat die uitdrukking. Om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken. Onder al de heidenen. Onder al de volken. Dat diezelfde uitdrukking ook weer terugkeert in Romeinen 16. Namelijk in vers 26. Volgens bevel van de eeuwige God. Dan krijg je het. Tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken. In het Grieks identiek hoor. Romeinen 1 vers 5 en Romeinen 16 vers 26. Het doel is hetzelfde. Om wat te bewerken? Gehoorzaamheid des geloofs. En wel onder wie? Onder de volken. En het eindigt allebei met genade. Want, en lofprijzing, genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Jezus Christus, zoals vers 27, hem u de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid in alle eeuwigheid, amen. Je ziet dat er dus wel 5 parallellen zijn te trekken tussen de inleiding en het slot, tussen het voorwoord en het nawoord. Beide spreken over het evangelie. Het een het evangelie van God. Het andere mijn evangelie. Allebei is het evangelie aangaande zijn zoon. Het is de prediking van Jezus Christus. Allebei is het beloofd door zijn profeten in heilige schriften. Aan de andere kant is het door profetische schriften bekendgemaakt. Het heeft allebei tot doel het bewerken van de gehoorzaamheid des geloofs onder dezelfde groep, namelijk onder de volkeren. En in beide gedeelten wordt lof aan God gegeven. Als je wat verder kijkt naar de Romeinenbrief, dan valt nog iets op. Namelijk, het is gericht. Aan wie is het nou gericht? Nou, als je Romeinen 1 vers 6 en 7 leest, dan staat daar dus dat gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen, tot welke ook gij, de geadresseerde, behoren. Tot welke ook gij behoort. En wat zijn die geadresseerden? Die geadresseerden zijn geroepenen van Jezus Christus. En wat zijn de geadresseerden? Het is geschreven aan alle geliefden Gods. En ze worden ook nog genoemd geroepen heiligen die te Rome zijn. Dan heb ik een vraag. Is dit gericht aan de gemeente te Rome? Nee, het is niet gericht aan de gemeente te Rome. En dat valt op. Want alle brieven die Paulus voor de Romeinenbrief schreef, die zijn continu gericht aan de gemeente te Thessalonicense. Tot twee keer toe. Of de gemeente te Korinthe. Tot twee keer toe. Of de gemeente in Galatië. De Galatenbrief. Maar hier opeens komen we dus een brief tegen, de eerste in een reeks, waar opeens niet meer geschreven wordt aan de gemeente te die en te die. Maar geschreven wordt aan individuele heiligen. Aan hoofdzakelijk ook heidenen die tot geloof gekomen zijn. Tot welke ook gij behoort. Het zijn heidenen. Geroepenen van Jezus Christus. Aan alle geliefden Gods. Geroepen heiligen die te Rome zijn. Je ziet dus dat opeens de adressering van de brief veel individueler, veel persoonlijker is gericht. Zo eindigt ook de brief heel individueel. Want sla eens Romeinen 16 op. Dan beginnen de groetjes en de groeten die Paulus gaat doen, die beginnen in vers 1 van Romeinen 16 al. En het beslaat notabene een heel hoofdstuk. Ik beveel Febe, onze zuster, tevens die dienares der gemeente te Kensreen, bij u aan dat gij haar ontvangt in de Heere, enzovoort, enzovoort. Vers 3, groet Prisca en Aquila, en zo gaat het maar door. Allerlei mensen worden uitgebreid genoemd het hele hoofdstuk door, heel individueel. De heidenen zijn op het oog, die tot geloof gekomen zijn. Onder de volken. Om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken. Paulus is afgezonderd, zegt hij hier zelf in Romeinen 1, tot verkondiging van het evangelie van God. Nou, die afzondering die vond plaats bij zijn geboorte. En later vinden we nog een tweede afzondering in Antiochië, als zij daar komt. In de Galatenbrief wordt over die afzondering gesproken in Galaten 1, vers 15. Galaten 1, vers 15. Maar toen het hem, die mij van de schoot mijner moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem onder de heidenen, beter vertaald onder de volkeren, verkondigen zou, ben ik geen ogenblik te rade gegaan met vlees en bloed. Ook ben ik niet naar Jeruzalem gereisd tot hen die reeds voor mij apostelen waren, maar ik ben naar Arabië vertrokken en vandaar naar Damascus teruggekeerd. Hij is afgezonderd. Van de schoot zijner moeder aan. Hij is geroepen. Romeinen 1 vers 1. Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God. En het evangelie wat hij natuurlijk bekend maakt, is een bijzonder evangelie. Hij noemt het ook mijn evangelie in Romeinen 16, vers 25. En ook in Galaten 1 maakt hij dat al reeds bekend. Want hij zegt wel dat de Heere hem van de schoot zijner moeder afgezonderd heeft en dat hij door genade geroepen is. Maar het had dus behaagd, God behaagd zijn zoon in hem te openbaren, met wat voor doel? Opdat ik hem, Christus, onder de heidenen zou verkondigen. En omdat hij dat moest doen, opdat dat zijn primaire opdracht was, is hij geen ogenblik te rade gegaan met vlees en bloed. Hij is helemaal niet naar Jeruzalem gereisd om kennis te maken op dat moment met al diegenen die voor hem apostelen waren en stuk voor stuk allemaal apostelen der besnijdenis waren. Nee, hij is naar Arabië vertrokken, waar hij speciaal onderwijs in de woestijn kreeg van de Heer Jezus Christus, waarop hij ook is gaan zien vanuit het Oude Testament de figuur van Abraham, die in zijn onbesneden staat alreeds gerechtvaardigd werd uit geloof, een toegerekende gerechtigheid ontving. En dat werd de basis van zijn prediking richting de heidenen. En zo werd hij ook apostel der heidenen. Hier in Romeinen 1 en in Galaten 1 vind je dus die afzondering van de apostel Paulus als de apostel der heidenen, en ook in het bijzonder de prediking van Christus tot de heidenen. En ja, dat krijg je ook terug in het Bijbelboek Handelingen, want in de Handelingen heeft hij dat uitgevoerd. Lees maar Handelingen 13, waar hij dan begint op te treden. Handelingen 13. Dan lees je over die afzondering die vanaf zijn geboorte eigenlijk is, maar nu, als hij met zijn openbare dienst begint, ook echt een afzondering is. Dan lezen we in vers 2, Handelingen 13 vers 2. En terwijl zij vasten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest: zondert, daar heb je dat afzonderen, zondert mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. En dan vers 4, deze dan door de Heilige Geest uitgezonden, trokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus, en te Salamis gekomen verkondigden zij het woord Gods in de synagoge der Joden, en ze hadden ook Johannes tot helper. Hier zie je dan de prediking van hem, richting wie? Richting de Joden, en dat gaat over in Handelingen 13, tot de heidenen, lees maar vers 45. Doch toen de Joden de scharen zagen, werden zij vervuld met nijd en spraken lasterende tegen hetgeen door Paulus gezegd werd. Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: het was nodig dat eerst tot u het woord Gods werd gesproken, doch nu gij het verstoot en u het eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen, want zo heeft ons de Heere geboden: ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde. Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en verheerlijkten het woord des Heeren, en alle die bestemd waren ten eeuwige leven kwamen tot geloof, en het woord des Heeren verbreidde zich door het gehele land. Dat heb je de overgang en die afzondering en die dienst van Paulus als apostel der heidenen hier samen met Barnabas. Ja, Paulus' afzondering tot het evangelie van God is dus heel erg duidelijk. En dat het een speciale dienst was die hij moest vervullen richting de volken. Dat evangelie van God, hè? Mijn evangelie, wat is dat nou precies voor een evangelie? Nou, het is algemeen bekend dat het woord evangelie betekent blijde boodschap. Goed nieuws. Het is goed dat je verstaat als het voor de eerste keer in de Romeinenbrief voorkomt wat het woord evangelie en evangelie van God betekent. Het woord evangelie is samengesteld eigenlijk uit twee woorden. Het is euangelion. Het is opgebouwd uit het woord eu, wat betekent goed, en angelia, wat betekent boodschap, goede boodschap. Totaal zijn er heel veel woorden die van dat woord evangelie afkomstig zijn en daar verwant mee zijn. Bijvoorbeeld ook het woord bekendmaken is apagelio. Of een boodschapper zijn, een engel, dat is angelios. Een boodschap brengen is angelio. Heel veel woorden die verwant zijn met het woord, maar die geven ons bij elkaar genomen best wel een goed idee van de betekenis van dit woord. Het evangelie Gods, het evangelie van God, is een evangelie waarin God een goede boodschap bekend maakt, verkondigt. En Paulus is afgezonden daartoe om dat bekend te maken. De boodschap van God betreft, als je Romeinen 1 leest, zijn zoon. Want dat lees je toch, vers 1, dat Paulus als apostel, een geroepen apostel, afgezonderd is tot verkondiging van het evangelie van God. En dan slaan we dat tussenzinnetje van vers 2 even over. Vers 3, aangaande zijn zoon. Dat is de inhoud. Het gaat ten aanzien van zijn zoon. En wat kan je verder nog opmerken? Nou, als je in Romeinen 1 zou doorlezen, dan kom je ook aan in vers 15, waar gesproken wordt in vers 15. Vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome het evangelie te brengen, want ik schaam mij het evangelie niet. En dat is nog steeds dat evangelie van God, waar hij toe afgezonderd is, en hij schaamde zich niet om dat evangelie te brengen. Hij was bereid om het evangelie ook te Rome te brengen. Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want de gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof, uit Christus geloof, tot geloof, tot ons geloof, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige, zoals Abraham, zal uit geloof leven, zal uit Christus geloof leven, ziende op Christus, die zijn eigen geloof versterkt. Uit geloof tot geloof. Dat is het evangelie van God. En kort gezegd, dat evangelie van God is in het bijzonder een evangelie, wat Paulus heel anders verkondigt dan de apostelen der besnijdenis, dan de twaalven, want de twaalven, tot wie gingen die? Ja, die gingen alleen tot de Joden. Ja, Paulus ging ook tot de Joden met dat evangelie wat hij noemt mijn evangelie. Want hij zegt hier zelf, het is eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Hij ging ook tot de Joden. En als we Handelingen 13 lezen, dan ging hij ook tot de Joden, allereerst tot de synagoge. Maar de Joden wilden er niks van hebben. Aan het eind van het hoofdstuk hebben we gelezen dat hij die afgezonderd was door de Heilige Geest, nadat hij aan de Joden het evangelie verkondigd had, hij hetzelfde evangelie aan de heidenen, aan de volkeren bekend maakt. En dat is specifiek zo zijn dienst. Daarom noemt hij dat mijn evangelie. Je maakt dus wel duidelijk in de Romeinen, als we deze versie lezen over het evangelie, het evangelie is dus een boodschap van God. Het is een evangelie van God. Het is ook volgens zijn woord, volgens heilige schriften geschreven. En het is aangaande zijn zoon. En deze drie eigenschappen zijn onveranderlijk. Je mag dat nooit gaan wijzigen. En tegenwoordig wordt dat zo gewijzigd. Zo kan je tegenwoordig, zou je kunnen spreken, dat er andere evangelieën zijn die worden verkondigd. Zoals een welvaartsevangelie hoor je verkondigd worden. Dus als je Christus aanvaardt, nou, dan gaat het wel erg goed met je. Op financieel gebied, op gezondheidsgebied, dan heb je ook het evangelie van de gebedsgenezing. Of een evangelie wat je tegenwoordig kan noemen een charismatisch evangelie. Wat helemaal geënt is op geestesgaven en op tekenen, krachten en wonderen. Je kan spreken over een mystiek evangelie. Je hoort ook wel spreken over een modern evangelie. Daar waar Christus helemaal niet meer in verkondigt. Maar dan is het ja, meer horizontaal hoe we lief voor elkaar moeten zijn enzovoort. Je kan spreken over een New Age evangelie. Alle evangelies. Maar al die evangelieën die tegenwoordig verkondigd worden, die ik net allemaal opnoem, die hebben niet het recht om de naam evangelie te dragen. Want een evangelie moet voldoen aan drie kenmerken. Het is A, het is van God en van niemand anders. En dat thema is aangaande zijn zoon, niemand anders. Het thema kan nooit zijn liefdadigheid. Het thema kan nooit zijn geestesgaven of gebedsgenezing. Of een dikke portemonnee. Dat is klinkklare nonsens. Al dat soort verkondigingen hebben niet het recht om evangelie genoemd te worden. Paulus werd natuurlijk ook ervan beschuldigd. Dat hij een evangelie verkondigde, want niet helemaal. En dat op de dag van vandaag wordt nog steeds Paulus beschuldigd ervan. Dat hij een boodschap heeft gebracht, een evangelie heeft gebracht. Wat hij noemt mijn evangelie, wat geen evangelie van God genoemd zou mogen worden. Nou, hij laat hier juist zien dat hij afgezonderd is tot verkondiging van het evangelie aangaande Gods zoon. En hij noemt het evangelie van God, dat is niet zijn evangelie, maar het werd zijn specifiek evangelie, omdat hij afgezonderd was door de Heilige Geest om die boodschap van God, die goede boodschap van God, te verkondigen aan de heidenen. En hij was daar de enige in. Heel bijzonder. Ja, Paulus is er inderdaad van beschuldigd dat hij iets nieuws introduceerde. En dat hij een zelfontwikkelde boodschap verkondigde. Hij werd al beschuldigd in de handelingen. Toen hij in Jeruzalem kwam, door vele Joden die de Messias hadden aanvaard, dat hij afval van Mozes leerde. En dat hij leerde, in overal waar hij kwam, hè, in Efeze, in Colossense, in Korinthe en noem maar op, dat hij al die plaatsen waar hij kwam, dat hij daar zou leren dat ze de gebruiken moesten verlaten. Dat was wel een leugen, want het was niet zo. Helemaal niet. Maar ze konden ergens niet helemaal vatten dat hij zijn evangelie richtte tot de heidenen. Nee, hij laat juist zien. En daarom vind ik de verdediging die hij hier in de Romeinenbrief doet prachtig. Want wat laat hij zien? Hij laat direct al in het eerste hoofdstuk zien dat heel zijn verkondiging is gebaseerd op één oud-testamentische tekst. De rechtvaardige zal uit geloof leven. En waar lees je die tekst? Die tekst die lees je in Habakkuk. Want daar komt die tekst vandaan. Habakkuk. En zo laat hij zien dat hij helemaal niet een woord verkondigt Habakkuk 2 is dat. Habakkuk hoofdstuk 2. Even kijken. Ja, vers 3 en 4. Laten we dat maar lezen. Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd. Maar het spoedt zich zonder falen naar het einde. Als het vertoeft, verbijt het. Want komen zal het gewis. Uitblijven zal het niet. Wie opgeblazen, niet recht, is zijn ziel in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En Habakkuk 2 vers 4 maakt de apostel Paulus tot basis van zijn verkondiging, het tot basis van zijn Romeinenbrief, zijn verkondiging die hij richt als een geroepen apostel, met een evangelie wat hij van God heeft ontvangen, een goede boodschap, aangaande zijn zoon, en dat mag hij brengen om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken onder de volken. En heel die dienst is op Habakkuk 2 vers 4 gebaseerd, die al, ja, op een wachttoren hier staat, die in de toekomst ziet, als een ziener, en die dus zegt, ja, het wacht wel het gezicht tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen ten naar het einde, en als het vertoef verbijtert, dan komen zal het gewis, uitblijven zal het niet. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En Paulus weet dan dat hij dat mag gebruiken, die tekst van Habakkuk, als basis van zijn brief. En dat doet hij ook, want als je dan naar Romeinen 4 gaat, dan komt wat we in Romeinen 1 gelezen hebben, de rechtvaardige zal uit geloof leven, komt in Romeinen 4 terug, en die bijzondere figuur van Abraham, Romeinen 4 vers 3, want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Ja. Hij was fel van zichzelf niet gerechtigd, want Abraham was een mens zoals wij. Hij was geboren als zondaar, en hij was in zichzelf helemaal niet rechtvaardigd, maar hij geloofde God, en dat hij God geloofde, dat werd hem gerekend tot gerechtigheid. Het is een toegerekende gerechtigheid. Dat lees je ook zo in vers 8. Vers 8 van Romeinen 4. Zalig de man wiens zonde de Heere geen zin zal toerekenen. En God heeft Abraham zijn zonde niet toegerekend, maar hij heeft zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Vers 9. Geldt deze zaligspreking dan de besnedene of ook de onbesnedene? Geldt dit nou alleen maar voor Joden of geldt dit nou ook voor de volkeren? Die vanaf Genesis 12 niet meer in beeld zijn. Wij zeggen immers, het geloof werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. Hoe werd het hem dan toegerekend? Was hij toen besneden of onbesneden? Niet besneden, maar onbesneden. Ja, hij ontving het in zijn onbesneden staat. En dan lezen we daarbij Galaten 3. Galaten 3. Vers 8. En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen, de volkeren, uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken gezegend worden. Dus Paulus laat hier zien dat zijn verkondiging van zijn evangelie, mijn evangelie noemt hij dat, schakelt hij dus gelijk aan de rechtvaardiging van Abraham. Schakelt hij gelijk aan die rechtvaardiging van die heidenen die uit het geloof wordt gerechtvaardigd. En die, als het ware, gelijk zijn aan Abraham, die ook, net als de heidenen, in hun onbesneden staat gerechtvaardigd werden uit geloof. En dat maakte hij dus in die handelingen mee. Dat was zijn dienst. En dat is de basis van de Romeinenbrief. Je moet ook nog bijlezen Romeinen 3, vers 21, om het nog scherper te stellen. Romeinen 3, vers 21. Daar kom je hetzelfde woordje thans tegen, daar begint het mee, thans. En datzelfde woordje thans, hè, kom ik ook tegen in hoofdstuk 16, vers 26. Maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken, thans, datzelfde thans kom ik tegen in Romeinen 3, vers 21, thans is echter buiten de wet om. Oh, buiten de wet om? Ja, buiten de wet om. Een weg buiten de wet om. Gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door geloof van, niet in, meteen doorstrepen, de grondtekst zegt van, door het geloof van Jezus Christus voor allen die geloven, want er is geen onderscheid tussen Joods en tussen Griek. Dat zie je het hele thema. Het is uit geloof tot geloof. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Uit wiens geloof? Uit geloof van Jezus Christus. Tot mijn geloof. Tot ons geloof. En wel gerechtigheid Gods door het geloof van Christus voor allen die geloven. Want er is geen onderscheid. En dat is de basis van Paulus' prediking. Mijn evangelie. Begrijpt u dat hij met mijn evangelie, dat hij zich richt op de niet-evangeliseerde wereld, die Christus helemaal niet kende, al zo'n 2000 jaar lang, vanaf de zondvloed, tot het tijdstip waar hij hier in die handelingen zich in bevindt, waarin hij zich opeens wel mag richten tot die wereld, en dat daar Romeinen 16 mee te maken heeft, dat je dus moet gaan staan met Paulus in zijn bediening, in de handelingen, gericht tot die volken. Om daar te bewerken, de gehoorzaamheid des geloofs bekend te maken onder alle volken. En wat mag hij bekendmaken? Hij mag bekendmaken Jezus Christus, naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus. Naar de openbaring van het geheimenis. De openbaring van wie? Wie is het geheimenis steeds, die we tegenkomen? Jezus Christus. Eeuwenlang verzwegen. Voor wie? Voor al die volkeren. Oh, ze hadden nog een belofte. Maar daar waren ze lang kwijtgeraakt. Van Genesis 3 vers 15. Van de beloofde vrouwenzaad. Maar verder is God stil geweest. Want dat is letterlijk het woord verzwijgen. Stilhouden. Het stilhouden. God heeft zich niet meer gericht tot de heidenen. Hij heeft het woord stilgehouden. Eeuwenlang. Verzwegen. Maar thans geopenbaard. En de profetische schriften, die getuigden daar al van de Heer Jezus Christus. En hij mag als de apostel Paulus dat bekendmaken aan de heidenen. Een heel aparte bediening, afgezonderd, vanaf de moederschoot aan, afgezonderd in Antiochië, uitgezonden samen met Barnabas, ja, om bekend te maken en te bewerken. Op bevel van God, volgens het bevel van God, van de eeuwige God, tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs. En hoe kon dat? Hoe kon dat gebeuren? Nou, door dat andere geheimenis van Romeinen. Dat Israël blind werd. Dat was de aanleiding. Waardoor Paulus geroepen werd. Waardoor Paulus kon gaan optreden. Waardoor Paulus, ja, die heidenen mocht roepen, mocht enten op de olijfboom. Om Israël tot jaloersheid, tot naijver te verwekken. Ik hoop dat het duidelijk is, uit dit gedeelte, wat toch wel moeilijk is, wat hier wordt bedoeld met dat geheimenis. En dat het niets te maken heeft met Efeze 3. En dat je het moet zoeken in het verband van heel de brief aan de Romeinen. Ik heb niet alles kunnen opzoeken en lezen, maar je mag zelf nog eens thuis, denk ik, moeten dat maar eens doen. Romeinen 1 is helemaal door lezen. En dan is heel interessant in Romeinen 1 hoe daar door die rebellie van Babel de mensheid in de dagen van Noach na de zondvloed onder leiding van Nimrod hun oor van God hebben afgewend. En dat er een spraakverwarring kwam en een splitsing. Terwijl in Romeinen in de tijd van de handelingen daar een eind aan komt. En dat eigenlijk dat eeuwenlange zwijgen van God uitmaakt. Romeinen 1, Romeinen 16. Amen.